Dit is een Paul Wimmen, de podcast. En vandaag is mijn gast Meini Prins van Priva. Welkom, Meini.
Dankjewel, Sandra.
Ik ben blij dat je ja hebt gezegd tegen onze uitnodiging om in deze videopodcast te zitten. En ik vind het heel bijzonder omdat ik zelf 3 maanden bij Priva heb mogen rondlopen als HR-professional op de HR-afdeling bij Chantal Groenendijk. Meini, je bent al CEO van Priva sinds 2005, zeg ik dat goed?
Ja, zeg je goed. Ja.
Gaan we er 20 jaar van maken?
Ja.
Ja?
Oh, zeker.
Ja. Je bent niet klaar. Ja. Nee. Je bent ook co-owner van Priva.
Ja, klopt ook. Het is een familiebedrijf.
Het is een familiebedrijf. En je hebt het ooit overgenomen van je vader? Of je hebt het samen met je vader dan nog?
Nee. Mijn vader is het ooit begonnen.
Ja.
65 jaar geleden.
Zo, ja.
En we zijn een gezin, hè, met 3 kids. 3 kinderen. En met z'n allen hebben we een beetje van de aandelen. Zo moet je het eigenlijk zien.
Oké. En jij hebt nog broers, zussen? Want zijn er nog 2?
Ja, dat zijn mijn zus en mijn broer.
Je hebt een zus nog en een broer.
Ja.
Oké. Okay. En ik weet niet of dat heel stereotyp is wat ik nou zeg, maar dan zou misschien de verwachting zijn dat een man het overneemt. Maar een van de dochters neemt het over.
Ja, als je het hebt over de verantwoordelijkheid overnemen voor het runnen van de onderneming. Uh-huh. Dan heb ik die plek overgenomen van mijn vader. Maar het is natuurlijk nog steeds wel een familiebedrijf. Dus als familie, weet je, dan heb je het meer over wat mijn vader vroeger best wel regelmatig ook doorgaf aan ons. Het gaat echt over rentmeesterschap, dus zo zijn we een beetje opgevoed.
Rentmeesterschap?
Ja, mijn vader zei vroeger rentmeesterschap. Tegenwoordig noemen we dat duurzaamheid of stewardship. Hè? Dus ik hoorde laatst dat de regering in Nederland zelfs bezig is om te kijken of we niet een soort nieuwe entiteiten kunnen ontwikkelen in Nederland. Stewardship, vennootschappen. Ja, het is echt bijzonder. Ja. Dus dit is iets wat wel heel erg verankerd zit bij Priva in de onderneming. Dus het is niet van jou, het is van ons allemaal. Ja. Je bouwt alleen maar een bedrijf met elkaar. En het mooie is natuurlijk als je dat ook nog door kan geven aan de volgende generaties. Het is natuurlijk allemaal heel erg gericht op uiteindelijk continuïteit, hè, lange termijn.
En samen, want ja. Ik vond het ook zo'n warm gevoel om hier te werken. Ik heb 1 keer eerder bij een familiebedrijf gewerkt, Zeeman.
Ja.
Wat ook wel aan het ontwikkelen is en anders aan het worden is. Hey, je moet denk ik wel met alle ontwikkelingen. Maar het is een ander gevoel. Dat samen, dat voel je heel erg bij Priva. Het is echt een warm welkom als je hier komt werken.
Ja.
Ja. Ja. Het gebouw is natuurlijk al heel erg bijzonder hier in de Lier.
Ja.
Dat hoor ik van alle mensen die na mij dan binnenkwamen die het gebouw niet kenden.
Dat was ook echt wel een voorbeeld van duurzaamheid.
Ja.
Dus het gebouw op zich. Ja, nog niet eens. Kijk, technisch duurzaam maken, so be it. Dat kan allemaal. Hè. Er zijn allerlei manieren om dat optimaal te doen. Dus we hebben hier ook warmte- en koude opslag. En we werken met warmtepompen. Ja. Maar duurzaamheid zegt ook nog iets anders. En dat is wat ik er net ook al zei. Van in hoeverre ben je, weet je wel, kan je het echt doorgeven aan de volgende functie of rol? Ja. Of wat is de continuïteit van het gebouw? En je ziet natuurlijk heel vaak dat gebouw na een jaar of 30, ja, is er eigenlijk, past het niet meer in de tijd. En ik vond het toen heel interessant om na te denken. Stel je voor dat Priva hier uitgaat, we verhuizen, we worden internationaal groter en kleiner in Nederland, alles kan. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan met dit gebouw? En dus dit gebouw is ontworpen als een verzamelgebouw van bedrijven. En dat zie je dus ook als je hier rondwandelt. We hebben centraal natuurlijk dat restaurant, maar ook de vergadercentra zijn centraal. We hebben een grote straat waar bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Maar je kan hier dus ook een woning van maken voor ouderen.
Oh, geweldig.
En dan ga je Jeu de Boule in de straat. Dus het hele gebouw is qua installatietechniek zo ontworpen. Ja, dat je eigenlijk van alle grote kantoortuinen terug kan naar kleinere appartementen.
Geweldig.
En dan kunnen hier gewoon mensen wonen.
Oh, dat is echt, dat wist ik niet. Wat een mooi, een mooi feit.
Ik heb ook collega's die hebben gezegd, kunnen we ergens inschrijven?
Ja, ik wou net zeggen, ik wil hier wonen.
Ja, ik wil hier wel blijven.
Goh,
ja.
Oh, dat zouden meerdere bedrijven moeten doen. Want is het iets wat al gekopieerd wordt door andere bedrijven? Want het is natuurlijk fantastisch qua duurzaamheid.
Nou, kijk, je ziet nu natuurlijk wel dat leegstaande kantoorpanden... Ja, die worden natuurlijk helemaal verbouwd en geschikt gemaakt voor wonen. Maar als je weet wat daar aan installatietechniek moet gebeuren... dus de investering dan is enorm.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat hier ooit een seniorenwoning gaan komen, nee. Maar ja... Weet je, het is wel mogelijk. Ja.
Ja, het zou zo moeten zijn, denk ik, dat meerdere bedrijven... niet alleen die kantoren gaan strippen en daar woningen van maken... maar dat je al bij de bouw nadenkt over dat het andere functies kan...
Ja, precies.
Kan,
en dat is eigenlijk ook wat natuurlijk circulariteit nu doet.
Ja.
Met ons allemaal, hè? Van,
zeker.
Voordat je ergens aan begint, in je ontwerpfase... gewoon ja. al van tevoren bedenken... Ja, van als dit... Weet je wel, als dit end of life is, en wat dan?
Ik had ook bij Philips gezeten en dan kocht je niet een lamp als idee, maar dan kocht je het systeem. En als het op was, dan werd het vervangen.
Ja.
Dan klikt er gewoon iets nieuws in je plafond.
Ja.
Dus wat is belangrijk voor jou, die duurzaamheid of het samen? Hè, het familiebedrijf? Of is voor jou verweven in elkaar?
Ja, het is heel erg verweven.
Ja, het is niet los te trekken.
Ik denk voor mij zijn drie thema's heel belangrijk. Eén is, we kunnen met technologie veel meer dan dat we vandaag al toepassen. Het probleem is niet de techniek, het probleem is de mens. Tweede is, het gaat altijd, eigenlijk je purpose staat boven je profits. Dus uiteindelijk het samen... iets bereiken waardoor je een bijdrage serieus kan leveren... aan het helpen verduurzamen van deze wereld... is een veel grotere profit dan welk cijfertje in de boeken dan ook. En de laatste voor mij is, je doet het nooit alleen. Weet je wat? Dus voor mij is het belang van vanuit een groep activiteiten ontwikkelen. Ik wil ook altijd persoonlijk graag toetsen aan, weet je wel, toetsen aan mijn collega's, samen dingen vooruit duwen. En natuurlijk heb ik ook mijn kopie op, weet je wel, ik heb ook wel mijn eigen wijzigheden. En, en natuurlijk probeer je dat natuurlijk ook wel eens te zeggen van, ja, jongens, kom op, we weten welke kant we op gaan, waar moeten we zo lang over, daarom doen we zo lang over, weet je wel, voordat we iets besloten hebben. Maar dat blijft, ja. Ik geloof daar ook in. Ik geloof in ecosystemen. Misschien is dat het wel.
Dat is jouw drijfveer? Is dat die duurzaamheid? Want jij bent... Ja, er is heel veel over jou te zeggen... maar je bent ook oprichter van die SUTS, hè? Sustainable Urban Deltas.
Ja.
Want ik lag het weer... Want hier hoorde ik wel SUTS en ik dacht, wat betekent ook weer? Oh ja, ik denk dan altijd aan gebouwen met... het zijn eigenlijk stedelijke omgevingen, maar ik zie altijd van die gebouwen voor me... met van dat groen op hoge hoogtes. Ik woon zelf in een appartementencomplex.
Okay.
Maar is dat ook jouw drijfveer? Want... Ik ging even ook op zoek wat het nou betekent. Je hebt het ook van die steden van de toekomst, hè? Met gezonde leven en werkomgeving. Ja. Is dat wat jou drijft? Dat we meer...
Gezondheid, zeker. Ik denk dat de grootste drijfveer... Kijk, voor mij geldt dat natuurlijk ook, maar net zoals voor heel veel mensen... Helaas hebben we allemaal heel veel crisissen nodig om überhaupt tot verandering te komen. Hè? Zo werkt het nou eenmaal met ons mensen. En dat aantal crisissen, dat wordt natuurlijk steeds meer. Dus het tempo waarop crisis elkaar opvolgen verhoogt... maar ook de serieusheid, hè? De ernst daarvan. Dus we hebben nu allemaal... Iedereen kent energiecrisis en we hebben de bankencrisis gehad... En eigenlijk lopen we nu constant altijd wel met een soort financiële crisis. En je loopt altijd wel met een soort energiecrisis rond. Hè? Dat zijn van die dingen die komen iedere keer weer terug. En dan komt er nog een golfje overheen en dat noemen we dan klimaatcrisis.
Ja.
Nou, die is voor mij, als het gaat om voedselproductie... dat zijn natuurlijk toch een beetje de thema's van de Sustainable Urban Delta. Die komt heel hard aan. Dus, want de manier waarop we vandaag voedsel produceren... gecombineerd met klimaatverandering maakt dat er straks miljarden mensen honger hebben. Nou, er is ooit wel eens wat over geschreven. Dat soort rapporten lees je nou niet direct. Hè, maar dan heb je het al over 2050. Hebben ze over miljarden mensen. Dat alles gaat sneller, dus trek hem maar eventjes naar voren. En dan heb je het over 2040, dan hebben we nog maar 20 jaar. Ja. Dat is bij mij ook een drijfveer. Want ik weet dan, oké, qua technologie kunnen we veel meer. Ja. De mensen moeten het gaan doen, uiteindelijk. Dus daar zit de verandering, hè?
Ja.
En hoe kan ik zulke ecosystemen bouwen dat ik die drie dingen bij elkaar ga brengen?
Ja.
En dat is, en voor me, ik denk ook wat belangrijk is, kijk, al dit soort invloeden of input, of wat ik leer, ook tijdens mijn reizen en wat ik zie en wat ik mag meemaken. Het is gewoon mooi als je dat uiteindelijk kan visualiseren voor anderen. Weet je wat? Ik creëer die virtuele wereld. Dat is natuurlijk de Sustainable Belt ook. Je creëert een virtuele wereld en ik geef dat terug aan de maatschappij. Ja. En daardoor probeer je te inspireren en aan te zetten om daar ook werkelijk tot actie over te gaan. En dat vind ik heel bijzonder van de laatste paar jaren. Dat er werkelijk, en ik heb het over grootsteden, ik heb het niet over Amsterdam. Ik heb het gewoon over een stad.
Mm-hmm. Ja.
Ja, Shanghai of Lagos of Cairo. Kijk, dat zijn echt steden.
Ja.
En daar moet wel wat gebeuren. Dus de integratie tussen grootstedelijk gebied, voedselproductie. Veel meer lokaal, veel dichter bij waar mensen wonen. Maar weet je, dat hoort ook bij werkgelegenheid, sociale coherentie, gevoel bij gezondheid weer. Hè? Dus niet alles in de food process industry, maar gewoon terug naar de basics. Er hoort ook bij vergroenen van de stad, want daardoor kan de temperatuur zakken in de stad. Dus het is holistisch, hè? Het is gewoon
het hele complete plaatje.
Een heel compleet plaatje.
Mag je ook zorgen voor je kleinkinderen? Je hebt toch ook kleinkinderen?
Ja,
mag je er zorgen om dan, als je het over deze thematiek hebt?
Ik hoop dat die generatie, dus Ivy is 2 jaar en Eli is nu net geboren. Dus dan 4 maanden.
Is het jongen en een meisje?
Ja. Ik hoop dat zij dat licht weer zien.
Ja.
Dus het is bij mij nog wel eens wisselend geweest. Ik had eerst heel veel vertrouwen in het tempo van veranderen. Dat is een periode weggeëbd. Mm-hmm. Ik denk een beetje tijdens de COVID-tijd. En vooral toen de oorlog begon, toen dacht ik, alle mensen, ik denk, hebben we nou nergens in de wereld een beetje normaal leiderschap?
Ja.
Wat alleen nog maar met één ding bezig is, wat echt belangrijk is, namelijk klimaatverandering en biodiversiteitsbehoud, hè, want dat is natuurlijk de volgende grote crisis die komt. Het is gewoon onze natuur.
Ja.
Die gaat ons wel dat lesje leren. Dat we dat toch wel echt anders moeten doen.
Als wij niet luisteren.
Ja,
dan,
precies. En toen was ik wel, dacht ik, nou, dit is, weet je, hoe ga je daar doorheen? Hoe kom je daar doorheen? Zoveel dom leiderschap. Ja, alle respect. En als je dan niet teruggaat naar je persoonlijke missie weer en je drijfveren, dat je er wel in gelooft. Maar niet vanuit leadership vandaan, maar echt vanuit de mensen vandaan. Hè? Dus de mensen zelf willen wel. En de mensen zelf die gaan echt wel vooruit.
Uh-huh.
Ja, dus hoe kan je dat bundelen om te zorgen dat we wel die stappen gaan maken? Nou, je houd me maar aan vast.
Het is dus een hele interessante thematiek. Heel actueel is het hè, waar je het over hebt. Je zit in een hele technische omgeving.
Ja.
Maar je hebt het met de paplepel ingegoten gekregen. Jouw vader begon in de horticultuur, hè?
Ja.
De kassen.
En dat is kachels.
De kachels.
Ja.
Dat klinkt, horticultuur klinkt mooier dan kachels, maar je begon met de kachels.
Ja.
Ja. Maar een hele technische omgeving. Dus voor mij is het, ik was heel blij toen ik hier kwam werken dat ik zag, ik ging verdiepen in Priva. Oh, er zit een vrouwelijke CEO boven aan Priva die de leiding heeft. En ik vind het verrassend dat jij een broer en een zus hebt en dat dan niet de broer het overneemt. Verrassend dat een vrouw dat doet, dat vind ik heel stoer. Maar misschien is het voor jou heel normaal gegaan. Maar ik zie ook, dus dat is mijn oordeel dat ik het een stoer iets vind. Ik zie ook volgens mij, als ik het goed heb, dat er 23% vrouwen hier werken. Ja, want we hebben het over Empower weer met de podcast. Dus
ja.
Ik ben ook even te kijken naar de vrouwelijke details. Is het lastig om vrouwen in deze branche te krijgen.
In de techniek was het natuurlijk. Ja. Ik denk als je 20 jaar geleden. Ik kom ook uit het onderwijs vandaan. Hè? Dus ik heb eerst voor de klas gestaan en daarna de Academie van Beeldende Kunsten gedaan. Nou ja, dames in techniek, het was bij mij natuurlijk al zo. Door als je als dame aan het werk ging, dan weet je, of verpleegster of apothekersassistenten. Maar echt een technisch beroep, dat werd niet aangedragen. Wat ik heel mooi vind om te zien, is dat de jongere generaties, dus de jongere dames vandaag, hè, dus we hebben nu veel meer aanwas van dames die ook techniek hebben gestudeerd. En dat is een bewuste zoektocht geweest, ook wel een tijd, omdat de diversiteit op de werkvloer, dus als je naar je productontwikkelorganisatie kijkt, en je hebt daar een mix van mensen zit. Uit met andere webben, geloof ik, 30 verschillende nationaliteiten of zo in totaal. Dus je, weet je, dus niet alleen van een andere cultuur inbrengen met andere inzichten, maar ook de skills, de verschillen tussen, voor zover dat te zijn, hè, tussen feminine en masculine karaktereigenschappen. Een meisje kan ook masculin zijn.
Absoluut,
hè, dus,
het gaat over genders heen.
Precies. Ja. Dan die mix is natuurlijk gewoon fantastisch.
Ja. Ja.
En dat helpt ook op een productontwikkelorganisatie.
Natuurlijk. Ja. Het is bewezen dat als je diversiteit groter is, dat je ook succesvoller bent als bedrijf. En het klinkt ook heel logisch, dan heb je verschillende invalshoeken. Maar denk je niet dat het ook helpt dat jij als vrouw bovenaan, als CEO, Priva leidt, dat de vrouwen denken, oh, daar wil ik ook werken.
Ik ben er nog nooit mee bezig geweest eigenlijk.
Nee.
Nee.
Maar als ik je zo vraag, denk je niet, als ik vrouw ben, een jonge vrouw, en ik zie dat er een vrouw als CEO de operatie runt, denk ik, oh, dat wil ik misschien ook wel. Misschien kan ik het ook al bereiken. Dat het misschien een trigger kan zijn voor vrouwen.
Geen idee.
Ik hoop dat dus.
Ja.
Daarom wil ik je ook heel graag hier. Ik weet niet of jij het kent, maar ik heb een videopodcast met Shirley van Beers gedaan. Zij is Rotterdamse zakenvrouw van dat jaar. En zij zegt, ik wil meer vrouwen in die techniek, want ze werkt echt in zo'n technisch bedrijf, installatiebedrijf.
Ja.
Dat is best wel lastig om die vrouwen te vinden, maar ik ben blij jou te horen zeggen dat het wel
verbeterd. Ja, ook zeker. Gelukkig.
Ja. Ja.
Ik moet wel zeggen, want in een aantal andere landen is dat wel vaker het geval. En dan heb ik het niet zozeer misschien over de embedded of softwareontwikkelaar of de engineer. Maar zeker in Duitsland bijvoorbeeld en in Zwitserland zie je dat nog wel. Maar die hebben nog die vakscholen.
Ah ja.
Dat noemen ze de vakscholen. En dan, en dan kun je nog een vak leren.
Uh-huh.
En daar wordt ook het vakmanschap veel beter gewaardeerd. Ook gewoon financieel gewaardeerd. Mm-hmm. Hè? Dus dat is toch anders, denk ik. En dan zie je wel veel meer vrouwen die ook gewoon monteur zijn.
Hoe komt dat dan?
Dus bijvoorbeeld de monteur voor je heatpumps, hè? Voor je warmtepomp of zo. Dan is het een dame die binnenkomt.
Maar hoe zit het dan? Want je hebt daar meer. Het klinkt een beetje als een ambacht. Het is echt een vak wat je geleerd wordt. Maar waarom trekt het dan meer vrouwen?
Ja, ik weet niet of daar dan een andere politieke drijfveer achter zit om dat meer te stimuleren vanuit de scholen vandaan.
Ja.
Ik denk wel dat het iets met ook wel een basiscultuur te maken heeft van een land. Hè? Dus Nederland is wat dat betreft, we zijn natuurlijk best wel een conservatief landje.
Ja, zeker.
Ja, en ik heb ook wel eens het idee, het is ook wel lastiger om überhaupt sowieso hè, jongere mensen echt gestimuleerd te krijgen om een ambitie op een gegeven moment nog boven een privésituatie of het feit dat je wil reizen over de wereld. Hè? Dus ja, waar zit die mix? En er zijn natuurlijk heel veel landen waar je echt nog wel moet. Dus waar gewoon, ik noem dat wel eens de eagerness, hè? To learn. Dus waar je drijfveren om nog verder door te gaan en te leren en hard te werken. En weet je wel, carrière op te bouwen, waar die prikkel natuurlijk nog veel groter is dan hier in Nederland.
Ik denk ook, ik hoor ook in jouw woorden, tussen de regels door, ook het familiebedrijf waar jij vanuit komt. Weet je wel, dat wordt je denk ik met de paplepel ingegoten van hard werken. Want ja, dat moet. Het is ons bedrijf. Je bent allemaal verantwoordelijk. Dus die eagerness, die zit er denk ik meer in. Ik denk, dat idee heb ik dan. Hè. Ik kom zelf niet uit een familiebedrijf. Je was ook Business Woman of the Year.
Ja.
Zakenvrouw van het jaar 2009.
Ja.
Hoe was dat voor je?
Ja, ik vond het toen wel bijzonder. Ik werd gebeld. Volgens mij was het Annemarie Jortsma die belde.
Oh, wauw.
Ja, of ik daar voor open stond. En ik zei tegen Annemarie, ik heb helemaal niets met die vrouwendingen. Dus wat moet ik? Wat moet ik met zo'n prijs? En aan de andere kant vond ik het ook wel bijzonder, want toen legde Annemarie mij uit wat dat eigenlijk was. Hè. Het is de Veuve Clicquot-prijs, de zakenvrouw van het jaar. Dat blijft dus de rest van je leven.
En Veuve Clicquot is dat champagnemerk.
Precies. En die is daar dus ooit mee begonnen om vrouwen die echt... het ging niet alleen over het opbouwen van business of succesvol zijn, zakelijk gezien of zo. Maar juist die vrouwen die brug konden slaan naar maatschappelijke betrokkenheid. Of ik was toen heel erg actief voor de Nederlandse overheid. Ik zat bij de adviescommissie van Water bij Willem-Alexander 7 jaar. Ik deed in alle topsectoren mee, weet je. Dus ik was niet alleen bezig, niet alleen voor Priva, maar daarnaast ook nog wel andere betrokkenheid. En als dat dan, weet je wel, als dat dan duidelijk werd, nou, dan kon je dus voorgedragen worden voor zakenvrouw van het jaar. Nou, toen ben ik naar mijn vader en moeder gegaan, dat weet ik nog, 2009, hè? Dat is toch al een tijdje geleden.
Ja.
En toen heb ik gezegd, ja, maar ik heb dit ook maar gehad.
Ja.
Mijn positie, ik heb dit ook maar gekregen. Dus vinden jullie dat ik dit moet doen? Je wordt wel even op een podium gehesen. En heb ik dat dan, weet je, ik dacht bij mezelf, ja, ik heb dat wel verdiend.
Ja, het is eigenlijk van natuurlijk gegaan. Het voelde zo.
Ja, het voelde niet als iets waarvan ik nou denk, ja, jeetje, ik heb dit bedrijf niet opgebouwd. Ik ben ook maar tweede generatie. Moet ik dan nu het podium ineens trekken? En dan zei mijn moeder, ben jij helemaal gek geworden? Je hebt er ongelooflijk hard voor gewerkt, weet je wel. Dus zij was wel degene die tegen mij zei van, kom op, gaan.
Ja.
En dat hebben we toen ook gedaan. En mijn vader zei tegen mij van, ik wil één ding, want het wordt hartstikke druk. Je moet wel iemand hebben die jou gaat rijden. Ik wil niet dat je met je hoofd ergens bezig bent of druk aan het bellen of nog aan het werken en je presentatie voorbereiden. Dus dat was zijn wens. En het is echt een ongelooflijk gaaf jaar geweest.
Oh,
dat
mooi.
Is echt. Ik had me voorgenomen een paar dingen. Eén, ik wil niet over vrouwen praten. Dus iedereen die bij mij komt, journalisten ook, hè, over hoe komt het nou dat je dit hebt gedaan en hoe zit het dan met je kinderen? Dan denk ik, scheid toch uit, dan vraag je toch ook niet aan mannen. Doe toch, ja, kom.
Dat is waar. Daar heb je wel een punt.
En dat heb ik geleerd. Hoe kan ik daaruit weg naar mijn thema's? Dus van die vraag, weet je wel, gewoon terug naar technologie, naar internationalisering, naar ondernemerschap.
Ja, purpose.
En dat was goed. En ik had gezegd van, ik ben bekend in de tuinbouwwereld al enigszins, omdat ik daar heel actief voor was geweest. Ik wil vooral in de energie. Dus met name met gebouwautomatisering en over energie. Dus ik heb heel veel lezingen, interviews, presentaties. Er waren dagen bij. Dat was echt ongelooflijk. Zo vaak schakelen. En dat jaar was wel druk. Dat jaar daarna waren er nog meer uitnodigingen. Dat jaar daarna nog meer uitnodigingen. Dus dat bleef groeien. En ik heb daar heel veel van geleerd.
Wat heb je van geleerd?
Inhoudelijk ook vooral. Dus er wordt iets van je verwacht. Maar je leert natuurlijk ook heel veel van de gesprekken die je aangaat. Ja. Van de presentaties die je geeft. Van je betrokkenheid bij bepaalde nieuwe functies, nieuwe rollen die ik ook wel kreeg buiten Priva. Ja, dus ik heb wel echt heel veel inhoudelijk mogen leren over van alles en nog wat.
Maar je zegt van, ja, ik wil dan wegblijven bij dat vrouw. Maar weet je, uiteindelijk ben jij vrouw. En je hebt een markante positie. Priva is natuurlijk, even mijn woorden, een fantastisch spannend bedrijf. En er staat wel een vrouw boven. Dus het is toch mooi dat jij andere vrouwen kunt spiegelen of kunt motiveren of kunt inspireren. Ik zeg dit, hè, want ik merk dat ik vraag altijd maar waar ik kan van, ben je rolmodel? Wie is je rolmodel? Zeg maar, ja, rolmodel, vinden vrouwen nogal wat? En ben jij een rolmodel? Ja, dat vinden vrouwen vaak lastig, maar het is toch fantastisch om elkaar te kunnen inspireren. Mm-hmm. Wat ik zei, dat er zat een meini bovenaan het bedrijf. Dat misschien een jonge dame hier in dienst komt die denkt, dat wil ik ook. wat fantastisch. En hoe doet ze dat? En dat ze wel van jou, want ik heb met jou in het vorige gesprek al gehad over hoe jij dat deed met kinderen en nu met je kleinkinderen. Ja. Dat je tot andere inzichten komt. Het is fantastisch dat je elkaar zo kunt versterken.
Ja.
Weet je, als je dat niet deelt,
ja,
dan mist toch die vrouw wat?
Ik denk dat ik in het begin heel erg had van, ik zal laten zien dat ik het ook kan. Hè, dat gevoel.
Uh-huh.
Ook gewoon in je stoer gedrag, bomen klimmen, alles doen. Vooral jongens, als weet je wel, ik had vriendengroepen.
Was
op school.
Was jij een meisje wat in de bomen klom toen, ja, ze 7 was? Ja,
ja. Dat... hoog.
Hoog.
Ja. Ja, en van de duinen sprongen en eigenlijk alles deed wat je nou net niet moest doen natuurlijk. Als je een beetje heel wilde blijven. Ja. Maar ik denk, en later keerde dat. En toen dacht ik, ja, wacht even. Maar er is natuurlijk ook wel zoiets als, ja, maar je mag het jezelf ook gunnen. En ik denk dat dat veel vrouwen vergeten. Dus op het moment dat je zegt van, ik krijg energie van mijn werk en ik vind het fantastisch wat ik kan doen, maar ik wil er eigenlijk meer tijd voor vrijmaken, dan mag het je jezelf ook gunnen. En dat vergeten de vrouwen. Dan komen ze in de knel. Ja. Met zichzelf en in hun eigen tijdsbesteding. En dan doen ze het nooit meer goed. Thuis niet goed en op hun werk niet goed, weet je wel. Voor hun gevoel, hè. En dat voor jezelf gunnen wil zeggen, voor mij was dat dan in ieder geval, Oké, mijn man was ook altijd weg, want die zat op zee, hè. Dus die was 5-6 maanden weg en dan was hij weer een paar maanden thuis.
Ja.
Dus dat betekende toch hulp thuis. Dus ja, ik heb gekozen voor Mother's Help, noemde je dat. Dat was net niet een au pair, maar ook niet een nanny, maar dat een beetje ertussenin. Ja. Dus je kwam dan in huis. Iemand, weet je wel, je hebt ook iemand bijvoorbeeld voor de tuin of iemand die de ramen voor je zeemt. Of dat soort dingen bedoel ik met het gewoon jezelf ook gunnen om die ruimte te creëren voor jezelf, om dat dan ook na te jagen. En dus het is nooit een gegeven of zo. Ik heb wel zoiets, en dat zei je terecht, omdat ik zo gepassioneerd was van werken. Uh-huh. En ik wel 2 kinderen kreeg in een hele drukke periode. Wanneer ik heb in het begin wel even van genoten, uh-huh, dat wel, natuurlijk. Maar ik was ook wel daarna best druk.
Ja.
En toen werd mijn kleindochter geboren, Ivy. En toen dacht ik, ja, dit overkomt me dus niet nog een keer. Dit is zo fantastisch om mee te maken.
Ja, en ik denk dus dat het nog specialer is als oma natuurlijk. Hè? Dan, toch, dat zeggen ze. Ik weet, ja, het niet, ik heb geen kinderen. Maar je, door, ja, de geboorte van je kleinkind ging je, ben je echt teruggeworpen op je kinderen, van hoe dat toen ging en dat je er...
Nou, jij ziet natuurlijk mooie dingen ontstaan, hè? Mm-hmm. Dus van iemand die heel erg ambitieus en gedreven is, naar iemand die dan ook ambitieus en gedreven is, maar dan vooral in het zorgen dat de kinderen optimaal, hè, kunnen opgroeien. En dat is natuurlijk op zich al heel bijzonder om te zien. Ik vind het bij mijn eigen dochter ook prachtig om te zien.
Maar als je naar terugkijkt, hè, van nu heb je kleinkinderen, en dan kijk je opeens met een andere emotie naar die kleintjes. Zou je nu met de wetenschap van nu, is dat zo'n mooie uitspraak tegenwoordig, maar met de wetenschap van nu, zou je het dan anders gedaan hebben met je eigen kids? Of dat niet?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien dat iets meer... Ik denk, het gaat nog niet eens om de balans of je bent aan het werk, of wat ik voorheen ook wel leerde toen ik nog pedagogiek deed op school. Dan leerde je van, je kan beter 1 uur echte aandacht besteden aan je kinderen dan de hele dag half. Hè. Dus nog even los daarvan, denk ik dat ik nu vandaag beter in staat zou zijn om van het momentum zelf te genieten in plaats van daarvan weg te lopen. Dus het gevoel van, het mag eigenlijk niet, want ik moet ook nog andere, ja, dingen doen, dat is weg.
Ja.
Als je er dan bent, weet je wel, dat je dan gewoon ook vol ervan mag genieten. Dus het is allemaal veel intenser dan dat je dat destijds deed.
Ja. Heeft het ook te maken met dat familiebedrijf weer, dat je hard werken, presteren?
Ja, misschien ook wel een beetje Westlandse cultuur. Ja. Ja. No nonsense. Ja, ik denk het wel.
Ja.
Echt dat family life, hè? Zoals de Italianen dat bijvoorbeeld, uh-huh, wel heel anders hebben. Of Ja, dat is hier natuurlijk toch iets minder verankerd in, dus, denk ik hoor.
Ja, dat kan hoor, dat kan. Ja. Ik merk dat vrouwen, ook als je vraagt, ben jij een rolmodel? Dan zet je eigenlijk jezelf op de eerste plaats. Hè? Van, nou, ik ben een rolmodel, ik ben een voorbeeld. Dat vinden ze heel groots vaak. Maar het ook te maken heeft met van jezelf houden.
Ja.
Ik leg ook altijd graag uit, het gaat over egocentrisch. Niet egoïstisch, maar egocentrisch.
Ja.
Jezelf dat wel gunnen wat jij zegt. En dan kun je het anderen ook geven,
ja,
denk ik.
Precies.
Daar begint het mee.
Ja.
Ja.
Ik heb voor het eerst, want je hebt het over rolmodel. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik dat besefte, was toen een collega ondernemer. Die kwam bij mij op bezoek en die wilde het helemaal niet hebben over onze zakelijke relatie of zo. Of business. Of, die ging het over zijn dochter hebben. Denk jij... Ja, zei hij. Denk jij dat dat mogelijk is? En denk, hoe kan ik haar helpen en stimuleren om die rol van mij over te nemen? En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Mm-hmm. Ja, dat was echt voor het eerst. En daarna is dat nog wel een paar keer gebeurd. Ja, dus het waren toen toch wel vooral de vaders als ondernemer... die op een andere manier gingen kijken naar het talent... Weet je wel, wat eventueel aanwezig was bij kinderen. Los van of je nou jong of een meisje bent. Ja, en dan met die vraag bij mij kwamen. En dat vond ik wel mooi.
Ja.
Ja.
Nou, fantastisch.
Want uiteindelijk, ik bedoel, zij kunnen dat stimuleren.
Dat is ook zo, dat is ook zo. Hm. Ja. Maar denk je dat jij een rolmodel bent? Denk je dat jij een rolmodel bent voor je dochters? Voor je kinderen of voor je kleinkinderen?
Oeh, nee, ik denk niet. Volgens mij ben ik alleen maar te druk.
Heb je het wel eens gevraagd?
Altijd. Nooit tijd, altijd te druk. Ja, ik... weet ik niet. Nou, nee. Weet ik niet.
Nou, volgende keer
vragen. Ik ga het een keer vragen, ja.
En je kleinkinderen zijn nog te klein natuurlijk.
Ja. Ja. Ja.
Je hebt veel in boards gezeten. Ik weet wat nog zo is, raad van bestuur...
Ja, ik heb een aantal commissariaten gehad.
Commissariaten?
Ja, eentje bij CSU en een bij de Triodos een tijdje. Bij nog een ander familiebedrijf. Ja, ik vond dat interessant.
Mm-hmm.
Je leert anders kijken naar een organisatie, dus met wat meer afstand. Gewoon, toch op basis van feitelijkheden, van cijfers, van... Iemand die jou iets vertelt hoe het gaat, hè, dat is dan... Ja, probeer je dan advies te geven. Het heeft niet mijn hart. Dus het is niet dat ik daar nou heel warm voor loop. Ik denk dat ik toch liever echt in de onderneming sta.
Meer doen.
Ja, en dan samen doen. Ik heb nog wel een bestuur, hè, nu. Ik zit in het comité van ondernemerschap en financiering.
Ja.
Dat gaat echt over ondernemerschap. En voor het ondernemerschap in Nederland, hoe kunnen we dat met elkaar blijven stimuleren? Om ook mee te gaan in de digitalisering. Wat voor financiering, weet je wel, is dat voldoende goed geregeld in Nederland? Nou, dat is dus helemaal niet geregeld voor MKB. Nou, dat soort dingen, dat komt daar over tafel.
En dat blijft natuurlijk ook op de hoogte. Want mijn vraag was, denk je dat het belangrijk is voor vrouwen om daarin te zitten? Is het leerzaam? Maar je zegt, dat is eigenlijk niet helemaal mijn ding... Ja. Maar ik voel wel zoiets van, het is wel fijn om die...
Ja, om die ervaring
te hebben.
Om die ervaring te hebben is heel goed.
Ja,
ja.
Dat heeft je wel verder gebracht.
Ja.
Ja.
Het leert je ook om zelf professioneler te worden... als je zelf met een raad van commissarissen te maken krijgt. Mm-hmm. Dus het is wel echt raadzaam om het te doen. En ik kan me ook voorstellen dat er voldoende vrouwen zijn... die dat echt ontzettend leuk vinden om te doen... Omdat het heel erg past bij hoe zij kijken naar ondernemerschap of naar bedrijfsleven. Welke rol ze daarin kunnen spelen, maar ook welke adviezen ze kunnen geven. Want dat is het uiteindelijk, hè. Je luistert en je geeft advies.
Ja, ja, dat is je rol.
Ja.
Ja. Waar liep je tegenaan in jouw carrière. Zijn er dingen waar je tegenaan liep? Het is een aanname als ik zeg, waar liep je tegenaan? Maar waar waren dingen als vrouw waar je tegenaan liep?
Nou, behalve dat het ontzettend leuk is om vrouw te zijn in een technische wereld.
Ja, is dat zo? Ja.
Ja, en daarvoor in mijn reclametijd ook. Ja, ik vind dat echt ontzettend leuk.
Waarom is het leuk om als vrouw in een technische wereld te...
Nou, ik denk de energie... De energie die het geeft, weet je, tussen mensen. Dus ik denk dat we dat dan maar zo objectief moeten gaan bekijken. Maar op het moment dat ik als vrouw binnenkom in een boardroom... of ik ontmoet een andere CEO, wat dan meestal dus inderdaad heren zijn... Mm-hmm. Gaat natuurlijk datzelfde spel beginnen als je het hebt over wat brengt diversiteit...
Ja.
Aan kleur, aan hoe je naar de materie kijkt. En daar, dat is uiteindelijk hetgene wat het naar een ander niveau brengt. Hè?
Een dus hoger plan.
Een hoger plan of een andere blik op de werkelijkheid... Ja. Of een ander inzicht wat je meekrijgt. Dus het is die vonk, dat vonkje en die energie die je zoekt... tussen mensen. En ik heb dan juist wel genoten van mijn vrouw zijn. Dat is ook gewoon zo. Het is, je mag soms dingen net iets anders zeggen.
Mm-hmm.
Of toch wel net iets directer zeggen. Omdat ze dat gewoon absoluut niet gewend zijn van je. Hè, ik mag best wel direct uit de hoek komen.
Ja.
En dat mag, weet je. Dat is oké.
Dat wordt geaccepteerd.
Zonder dat je gelijk een conflict hebt. Of dat je...
Bedoel je dat als jij dat als man zou zeggen, dat je dan eerder...
Ja, omdat ik denk dat de ego's dan gaan spelen.
Aha, kijk.
Ja.
Nee, kijk, als ik nu zo naar jou kijk, ik heb jou, als ik jou hier, ik heb jou hier geobserveerd, je ziet altijd punctueel uit en vrouwelijk, dan brengt natuurlijk al een andere energie mee in zo'n meetingroom met een aantal mannen, denk ik, hè? Dus... Dat is al anders.
Ja.
Dat is al een stukje diversiteit.
En bij mij is het ook... Ik ben er ook niet mee bezig.
Nee.
Het, gewoon, op geen enkele manier ben ik bezig met man zijn of vrouw zijn.
Nee.
En dat is denk ik ook belangrijk. Dat is... Je bent wie je bent op basis van wat je meeneemt.
Ja.
In een gesprek. En, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
Ik vind het heel positief dat je zegt, hoor, ik ben er niet mee bezig. Ik zou ook willen dat ik heel dit event niet nodig had.
Ja,
maar er is blijkbaar nog veel te doen, omdat vrouwen niet de gelijkwaardige posities positie bekleden in deze wereld. Maar jij hebt daar dus niets mee in die zin, dat jij niet mee bezig bent. Dat is heel positief. Maar merk je ook niet dat de vrouwen in, bijvoorbeeld bij Priva, daar wel tegenaan lopen?
Ik hoop het niet.
Je merkt het niet, hè? Je bent er echt niet mee bezig. Nee. Niet dat ze jou dat verteld hebben.
Nee, ik hoop het echt niet.
Of zou je niet willen dat er meer vrouwen in... Kijk, de MT waar ik in zat, was alleen HR of marketing was vrouw. Ja. Maar de rest was toch allemaal man.
Ja.
Zou je niet willen dat er meer vrouwen zijn?
Ja, dat zou wel superleuk zijn.
Toch wel, hè?
Ja. En we blijven ook actief zoeken, hè?
Ja,
dat is echt. Ja. Maar het is ook wel zo, daar moet ik ook eerlijk over zijn. We hadden hier een functie nog niet zo lang geleden... En toen zijn we ook echt bewust op zoek gegaan. Om te kijken, van kunnen we daar niet dan misschien deze keer wat meer diversiteit inbrengen. Door te zoeken naar vrouwelijke kandidaten. En uiteindelijk hebben we dat toch losgelaten. Omdat de mannelijke kandidaat gewoon de beste fit had met wat we zochten.
Dat is toch logisch?
En dan is dat ook gewoon logisch, ja.
Ja, we moeten ook niet zo ver gaan dat we gaan kiezen voor de mindere kwaliteit.
Nee.
Maar er is al onderzoek naar gedaan dat je twee cv's hebt. En als men weet dat de ene een man is en de andere een vrouw... dat zelfs vrouwen dan toch die conditioned bias hebben... maar het vooroordeel hebben van die man zal wel beter zijn.
Ja, ja.
Terwijl als we er geen gender boven zetten... Ja. dat ze misschien wel kiezen voor de vrouw.
Ja.
Dus,
ja.
Wat hoop je dat er verandert in de wereld voor je dochter, voor je kinderen en kleinkinderen, moet ik zeggen. Maar misschien voor de dochter,
Ik denk dat we nog wel even bezig zijn, hoor, in deze wereld. Ik denk dat we nog wel een decennia of drie nodig hebben.
Dat zei je, ja.
Ja.
En wat hoop je dat er verandert?
Alles. Kijk, het tempo van verduurzamen, daar word ik op dit moment toch best wel een beetje vrolijk van. Dus gelukkig. Dus ik moet zeggen dat het gaat veel sneller dan veel mensen hadden verwacht. We krijgen nog zometeen die hele AI-golf eroverheen. Ja. Nou, dat is met 5 jaar is dat gewoon mainstream business, hè, zoals we dat noemen. Dan zijn we er allemaal aan gewend, dan weten we hoe we daarmee moeten werken.
Ja.
En we weten natuurlijk ook vanuit de technologie dat dat soort dingen nog ongelooflijk veel gaat brengen, wat ten goede is van het helpen verduurzamen van deze wereld. Nog even los van alles wat we eng vinden en dat het ook verkeerd gebruikt kan worden en dat we op dit moment geconfronteerd worden met de grootste dreiging in deze wereld. Het is gewoon misinformatie, hè? 50% van internet wordt gecreëerd door bots. Nou, je moet je niet voorstellen, even voorstellen, hè? Dus 50% van alle informatie die je leest op internet wordt niet meer door mensen gecreëerd, maar door bots.
Ja, dat is een gek idee.
Ja, dat is natuurlijk heel raar. En over het algemeen zijn die bots natuurlijk bezig met historische data. Dus alles is dan gebaseerd op wat er was en niet op wat er gaat komen.
Nee.
Nou, dat idee is natuurlijk heel raar. Dus dat vraagt best wel wat van jou en mij ook, hè? Van hoe ga je daarmee om? En hoe kan je wel bij de juiste sources komen? Dat wordt best interessant. Dus ik denk, technologie gaat echt nog heel veel disrupties veroorzaken. Hopelijk ten goede. Ik denk ook dat de economie moet natuurlijk veranderen. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal wel, hè? Dus het gaat niet meer over winst, 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 winst. Hè? We worden allemaal circulair. Dat gaat iets betekenen voor ons. Ik denk dat de waardering van arbeid omhoog gaat, maar ook de waardering van voedsel gewoon. Dus gewoon het feit dat we gezond eten hebben en nog kunnen telen en kunnen eten. Ja, dus wat we vandaag denken, dat moet zo goedkoop mogelijk zijn, dat swapt. Dus vandaag hebben we hoge energieprijzen. Energie wordt gratis. Niet de infrastructuur die ervoor aangelegd wordt. Daar moeten we met z'n allen voor betalen. Maar dat wordt afgeschreven over 30 jaar. Dan heb je gewoon maandelijks vaste lasten. Punt. Maar de zon is gratis. De wind is ook gratis. Hè? Dus,
omdat het circulair wordt, wordt het ook.
Nou, omdat het eigenlijk renewable is. Hè? Dus het is hernieuwbare energie.
Ja.
Ja, dus, en dan betaal je voor. Kijk, de windmolen kost geld.
Ja.
De wind niet.
Nee.
De zonnepaneel kost geld, maar de zon niet.
Nee,
dus hoe meer we daarvan gebruik maken, betekent dat we betalen voor de hardware, de infrastructuur.
Ja.
Maar die kan je afschrijven over 30 jaar, of dat kan je uitsmeren. Of dat, dus er worden hele andere businessmodellen.
Ja.
Terwijl voedsel, dus gewoon het eten, dat wordt duurder. Snap je? Dus er komt een andere. We gaan daarin shiften.
Ja.
En dan krijg je dus ook andere waarden. Mm-hmm. Dus waar je waarde aan hecht, wordt anders.
Ik moest ook denken, toen je dit aan het vertellen was, over de groentes die afgeschreven worden omdat alles perfect eruit moet zien. Dat we ook steeds meer gaan, als je het over voedsel hebt en over hoe het gefabriceerd wordt, dat we ook de lelijke groentes, mag ik hopen dat we het gewoon gaan eten. Het is waanzinnig.
Ja, het is echt waanzinnig. We gooien natuurlijk gewoon de helft van ons voedsel weg.
Weg.
Dus je moet je even voorstellen, dat wordt eerst al verspild. En zeker als het gaat ook om buitenteelt, hè, dan gaat, daar, weet je, er is gewoon heel veel waste.
Ja.
En dan wordt het ook nog getransporteerd en dan wasten we nog een keer. En dan,
weet je,
dan wordt het geselecteerd en dan wasten we nog een keer. Dus uiteindelijk gooien we gewoon bijna de helft van ons voedsel weg.
Ja.
Nou, als je weet wat daar voor water voor nodig is geweest en energie en zo, dat is natuurlijk echt treurig. Dus dat is sowieso niet vol te houden. Dat betekent ook dat je maar de helft nodig hebt. Dus ik kan me ongelooflijk opwinden over grote titels die ergens boven een artikel strijken. Dan staat er, hoe gaan we de wereldbevolking voeden als we alleen maar meer mensen krijgen? En denk ik, scheet toch uit. We hebben vandaag genoeg voedsel voor 12 miljard mensen. Weet je hoeveel mensen er zijn op deze aarde? Dus we hebben al zoveel, maar we gooien natuurlijk gewoon heel veel weg. Dus het kan gewoon veel efficiënter. En dat is ook wel mijn drijfje. Dan kom je weer bij de Sustainable Urban Delta.
Ja.
Dus dat voedsel weer terugbrengen. Dus niet op de Wheat Belt in Perth in Australië en dan de rest van de wereld overvliegen. Maar gewoon terugbrengen daar waar mensen wonen. En of dat nou buitenteelt is of tabletops, of het zit onder plastic, of het is een kas, of het is een indoor farm. I don't care. En of het nou over champignons gaat, of algeteelt, of het gaat over de top 5 groentes, of de lettuce, of de kruiden, of de vis, of de eieren. Mm-hmm. Who cares? Het gaat uiteindelijk om ondernemers.
Ja.
En die ondernemer bepaalt wat zijn business wordt. Want hij heeft klanten en hij gaat zijn business opbouwen.
Ja, ja. Maar wat je aan het begin zei, de technologieën hebben we. Het gaat over de mensen, hoe zij ermee omgaan. Hè? Ja. De mens is de belangrijke factor, dus heb ik alles op deze aardkloot. Wat wij aan het verpesten zijn.
Ja.
Wat zou jij tegen je jongere ik zeggen?
Tegen mijn jongere ik? Alles draait om liefde.
Hmm.
Schiet nou ineens in mijn hoofd.
Maar... Dat is een hele intuïtieve.
Ja. Ja. Ja, dat zou ik nou zeggen. Uiteindelijk draait alles om liefde.
Ja. Ja.
Het is liefde voor jezelf, voor de anderen, voor de planeet. Het is de manier waarop je constructieve gesprekken aangaat, zwaar weergesprekken hebt. Het is echt het fundament onder alles. Het is ook het enige fundament wat ervoor kan zorgen dat we deze wereld, hè, dat het gewoon ook echt wel beter leven en wonen wordt met elkaar.
Want je zou ook eerder... Het is belangrijk dat je vanuit je purpose opereert en niet die profit. Natuurlijk, die profit is uiteindelijk ook belangrijk dat je je boterham kunt beleggen.
Ja.
Maar ik denk dat als je vanuit je purpose werkt... Ik denk dat de profit dan vanzelf wel komt trouwens. Dat betekent vanuit je hart... Voor mij gaat dat samen.
Ja, zeker. Ja, het moet intrinsiek zijn.
Ja.
Je kan het niet pakken ergens en denken... Nou, dat klinkt wel leuk. Laten we daar nou eens voor gaan.
Nee.
En dan denken van... Nou, dan is dat automatisch... Weet je, het gaat erop dat het... Nou ja, het is het je hoofd, je hart en je buik, hè? Die lijn.
Ja.
Ja, dat is één.
Ja.
Ja. Dat kan niet afwijken. Je kan niet te veel in je kopje zitten. Je kan ook niet te veel op je intuïtie doen. Uiteindelijk draait het wel om je hart.
En is dat wat je, want jij zou dat tegen je jongere ik zeggen, is dat wat je meer bent gaan doen? Of wat je eerst niet deed? Vanuit je hart?
Ik denk dat ik heel lang heel erg met mijn ratio, met mijn koppetje ben bezig geweest. Ja. Ja. En dat is wel mooi van ouder worden. Dat leer je dus.
Ja. Dus dat heb jij geleerd?
Ja.
Ja,
ja, ik denk uiteindelijk... zijn we in het leven... Weet je wel, je leert natuurlijk steeds beter... Waar het uiteindelijk om draait. Ja. En dat gaat toch wel heel erg over een stukje... Kijk, als ik het heb over onvoorwaardelijkheid... Dus daar zit ook het woord liefde achter natuurlijk. Hè? Van onvoorwaardelijkheid betekent dat je veel meer leert... dat jij niet altijd hier recht staat. Dat je niet altijd gelijk hebt. Dat het ook wel eens... Weet je wel, dat het ook... wel eens anders kan zijn dan dat je altijd hebt gedacht.
Ja.
En gelukkig hebben we allemaal ook wel dat je een paar keer die deksel op je neus hebt gehaald en dat je denkt, nou oké, okay, ja, dat doet even zeer. Ja, het is net zoals met crisissen. Ja. Zonder dat leren we niet. En veranderen we ook niet.
Dat is ook een deksel op je neus die je krijgt waarvan je moet leren. Ja. Oké. Okay. Is er nog iets wat we niet besproken hebben, wat je wilt vertellen, wat je kwijt wilt? Wat je wilt zeggen tegen de mensen tegen de... kijken en luisteren?
Ja. Ik denk dat groei, alsof je nou hebt over persoonlijke groei of groeien met elkaar of groeien met je onderneming of dat uiteindelijk hetgene is waar je de meeste energie vandaan haalt. Dus je gevoel van succesvol worden, op welke manier dan ook in je leven, dat gevoel van succes wordt gevoed door de energie die je ophaalt bij anderen vandaan. Weet je, dat gevoel van je mag het ontvangen, weet je wel, je mag het ontvangen. En daarvanuit kan je groeien. Ik denk als je die in die flow komt, ja, dat er geen glazen plafonds bestaan.
Hmm. En het mogen ontvangen is toch ook die liefde, hè, voor jezelf?
Altijd. Weet je wat, het gaat over geven, terugkrijgen betekent gewaardeerd worden. Weet je wel, dus het feit dat je gewaardeerd mag worden, maar ook gewaardeerd wordt in alles wat je doet. Weet je wel, dus die waardering krijgen doordat je geeft. Dat is wat ik eigenlijk bedoel, van als het gaat om die flow. En dan is er geen glazen plafond, weet je wel, dan gaat die.
Nee.
Daar gaat die.
Het is bijna circulair.
Ja, het is bijna circulair. Precies. Klinkt misschien heel zweverig nu, maar...
Nee, het klinkt absoluut niet zweverig. Ik vind het een hele mooie om mee af te sluiten. Dank je wel, Meini, dat jij ja hebt gezegd naar onze videopodcast te zitten.
Ja.
Ik weet zeker dat een hoop mensen met heel veel interesse hiernaar gaan luisteren. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dank je wel.
Dank je wel. En ga vooral door. Ja. Ik hoop dat er nog heel veel energie bij heel veel dames in Nederland komt, zodat we met z'n allen kunnen bouwen aan een beter Nederland, om daar maar eens mee te beginnen.
Daar gaan we voor.
Heel goed.
Dankjewel.
Dankjewel.